We willen graag samen verder gaan met de ontmoetingen die Jezus heeft met mensen. En vanmorgen willen we eigenlijk heel graag met u nadenken, wil ik graag met jullie samen nadenken over het leven van Petrus. Hoe de Heer Jezus eigenlijk omgaat met ernstig falen en hoe iemand dan hersteld wordt. En weet je, het heeft me ontzettend gezegend, de hele voorbereidingen, omdat ik mezelf daarin zo herken in dat leven. Dat je echt dingen wilt, maar die kun je eigenlijk niet. En dan kom je pas achter als je het hebt gezegd dat je het wilt en het blijkt dat je het niet kan. En ik wil met u lezen een gedeelte uit Johannes 21, waar het dus gaat over die ontmoeting die Jezus dan heeft als Petrus zeer ernstig gefaald heeft. Dan ontmoet hij hem op het strand. Jezus gaat vissen en dan ziet hij een vuur op het strand. En dan gaat hij de Heer Jezus tegemoet. En dan staat er in Johannes 21, vers 15 tot en met 19. Toen zij dan het middagmaaltijd gebruikt had, want Jezus had daar een kolenvuur namelijk gemaakt, daar kom ik straks op terug, en hij had daar vis en brood op gemaakt, en toen zij op het strand kwamen, toen hadden ze samen een maaltijd. Toen zij dan een middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Eigenlijk vraagt Jezus daar, eigenlijk om het goed in de context te zeggen, dat hij tegen Petrus zegt, want er zijn in het gedeelte in Johannes 17, daar blijkt ook dat 7 apostelen bij dit gesprek aanwezig zijn, in totaliteit 7 met Petrus samen. En dan zegt de Heer Jezus zegt eigenlijk tegen hem, Petrus, heb jij me meer lief als deze die daar staan, dat jij, die mij ook lief hebben? Dat heeft een bepaalde context, daar kom ik zo dadelijk terug. Dus houd jij meer van mij als diegene die 6 anderen die naast je staan? Houd je meer als hun van mij? Dan zegt hij, ja, Heere, hij zei tegen hem, Petrus zei tegen de Heer Jezus, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de 2e keer, Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem, ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, hoed mijn schapen. Hij zei voor de 3e keer tegen hem, Simon, zoon van Jona, houd u van mij? En Petrus werd zeer bedroefd. Petrus werd bedroefd, omdat hij hoorde de 3e keer tegen hem zei, houd u van mij. En hij zei tegen hem, Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, ik zeg u, toen u nog jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen naar waar u niet heen wil. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei tegen hem, volg mij. Ik wil nog graag met u bidden. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat we de ontmoeting mogen overdenken vandaag van u, Heer Jezus, als u Petrus opzoekt. En ik bid dat in alles wat ik nu zo zeg, wat voor is voorbereid, dat u zichzelf verheerlijkt en dat diegenen die zo luisteren, dat ze echt zelf ook een intense ontmoeting met u mogen hebben. Want wij herkennen dat waarschijnlijk allemaal, dat we falen. En sommigen zeer ernstig, met grote gevolgen. En ik bid dat we bemoedigd worden, dat u herstel geeft, genezing geeft, vertroosting geeft in deze ontmoeting met u. In Jezus' naam. Amen. Weet je, Jezus heeft, of de Petrus, die heeft Jezus 3 keer verloochend. En hier is een situatie waarin hem dus 3 keer de vraag gesteld wordt: houd je van mij? En dat is zo bijzonder eigenlijk. En dat zal ik op het einde van de preek zal ik dat met u bespreken. Waarom vraagt Jezus nu 3 keer: houd u van mij? Maar ik heb eigenlijk, ik heb iets, mezelf een paar vragen gesteld toen ik met dit schriftgedeelte eigenlijk bezig was. En de vragen die ik me gesteld heb, dat zijn van: wie is Petrus eigenlijk? Wat is zijn karakter? Daar wil ik eerst eens met u over nadenken, omdat het natuurlijk heel veel met zijn karakter te maken heeft, met wat hem overkomt. Dan het tweede is van zijn falen. Hoe kan het nu zo ver komen? Het derde is: wat werkt dit falen dan uit? En verder, hoe wordt hij hersteld? Hoe komt nu dat herstel tot stand? En het laatste: wat betekent dit nu voor u en voor mij, voor ons? Heel persoonlijk wil ik eigenlijk wat gedachten delen, wat dat voor ons persoonlijk eigenlijk doet, om ook in dat herstel te komen, daar waar je ernstig gefaald hebt, waar je mensen hebt teleurgesteld. En ik begin dus u te vertellen van: wie is Petrus nu eigenlijk? Wat is dat voor een man? Wat is dat voor een karakter? En ik ben, zoals met alle preken eigenlijk, als ik over Nicodemus heb ik gesproken, over de Samaritaanse vrouw heb ik gesproken, ik heb over Johannes de Doper gesproken, met die ontmoetingen allemaal. En weet u, ik ben echt van deze mensen gaan houden. Omdat ik me in het karakter heb verdiept, in hun situatie heb verdiept. En ik moet zeggen, als ik zo over Petrus, wat ik allemaal gelezen heb en wat ik overdacht heb, het is een fractie wat ik u vanmorgen allemaal zal vertellen. Het is maar een klein gedeelte, omdat je maar beperkt bent in de tijd. Maar ik ben echt van deze man ontzettend gaan houden. Want dat was eigenlijk een man die, het is een van de apostelen. Hij wordt ook het eerste genoemd. In alles wat je leest, als het gaat over de apostelen, dan komt eerst Petrus. En dan komen Johannes en Jacobus. En dan komen ook die anderen worden genoemd. Maar altijd als het over de apostelen gaat, dan gaat het altijd in eerste instantie over, als er een opsomming komt, over Petrus. Hij was namelijk de woordvoerder, hij was de leider. Hij had ook deze naam die hij had gekregen van Jezus, was niet zijn echte naam. Dat was eigenlijk een bijnaam. Want hij heette, in die eerste ontmoeting die er eigenlijk plaatsvindt tussen hem en de Heer Jezus, dat is dat zijn broer Andreas, ook van een van de apostelen, die brengt Petrus bij de Heer Jezus. En dan staat er in Johannes 1, vers 41 tot 43, daar wordt deze ontmoeting wordt daar beschreven. Daar staat: Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de 2 die het van Johannes gehoord hadden. Zij waren namelijk discipelen van Johannes. Die apostelen, de meeste apostelen waren eerst volgelingen van Johannes de Doper. En die hadden het gehoord van Johannes de Doper over: dat is het Lam Gods. En dan staat er, en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broer Simon Petrus, zijn eigen broer Simon, en zei tegen hem: wij hebben Messias gevonden. Ik vind het al zo prachtig, dat het eerste wat Andreas doet, als hij de Heer Jezus ontmoet, en dat is de eerste les die we echt kunnen trekken, dat is als hij de Heer Jezus ontmoet en hij ziet dit is het Lam Gods, gaat hij terug naar zijn familie. Gaat hij terug naar zijn broer. En dan gaat hij zijn broer zeggen van wat daar eigenlijk zo uitspreekt over die Andreas, dat is: hij heeft gezocht, zoals al die discipelen gezocht hebben. Ze hebben gezocht naar het Lam van God. En dan zegt hij: ik heb hem gevonden, ik heb Christus gevonden. We hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Is dat prachtig? Is dat niet bijzonder dat je broer, die zegt: ik heb gevonden en ik heb gezocht en jij hebt ook gezocht en we hebben verwacht en ik heb hem gezien en hij pakt hem bij de beet en leidt hem tot Jezus. Ik vind dat echt, ik kan er ontzettend van genieten. Hij leidde hem tot Jezus. En dan zie je eigenlijk wat er gebeurt. Jezus keek hem aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. En Kefas is het Aramees voor rots en Petrus is het Grieks voor rots. Hij zou een naam krijgen, rots. En die naam van Petrus, die de Heer Jezus hem eigenlijk geeft, bij zijn eerste ontmoeting had een hele bijzondere, daar maakt Jezus op een hele bijzondere manier gebruik van. Want Petrus was een man die geneigd was veel te beloven voor wat hij kon waarmaken. Hij beloofde veel meer wat hij kon waarmaken. In zijn geestdrift en in zijn enorme passie, wat deze man had, het karakter van iemand die zeg maar veel wilde en eigenlijk dat wat hij wilde niet kon en ook niet kon zeg maar waarmaken, maar toch dat zei wat hij eigenlijk wilde met een enorme stelligheid. En dan is het zo dat je ziet dat de Heer Jezus hem eigenlijk, hij spreekt hem ook met twee namen soms aan. Hij maakt daarvan gebruik. En dat, wat gebeurt er dan als Jezus ziet, hem aanspreekt met Simon, dan is dat altijd corrigerend. Je moet het maar eens bekijken in de dingen als die weer voor de muziek was uitgelopen, als die weer Haantje de Voorste was geweest, dan zei Jezus tegen hem Simon. En dan wist hij eigenlijk, als hij met Simon werd aangesproken, dat was niet pluis. Hij was dan eigenlijk, zeg maar, te onstuimig, te impulsief. Het was iemand die, een jonge man, zeer overhaast. En die moest een rots worden. En Jezus noemde bijvoorbeeld Simon, wanneer hij die misstappen begaat, als hij met de verloochening, waar Jezus de verloochening voor zegt. Dat is in Lucas 22, vers 31, daar komen we dadelijk op terug. En Simon, Simon, de Satan, zegt hij, en dan voorspelt de Heer Jezus dat hij zal gaan falen. Simon, Simon, zei de Satan verlangt, heeft verlangd u lieden te ziften als sterven. Of als hij in slaap valt. He, er zijn dan drie discipelen, Johannes, Jacobus en Petrus, die dan met de Heer Jezus in, zeg maar, in met hem meegaan, de anderen blijven achter en zij mogen er mee bij zijn. En dan vraagt Jezus, wil je met me waken, wil je bidden? En dan zondert de Heer Jezus zich af en dan is die enorme strijd, zeg maar, in die hof van Gethsemane. En dan komt hij terug en dan ziet hij dat ze in slaap gevallen waren. En dan staat er dat Jezus zegt, Simon, slaapt gij? Waart gij niet bij machten te waken? Marcus 14 vindt hij dat. En het bijzondere is eigenlijk dat, dat na dit gesprek zie je eigenlijk in de Bijbel nergens meer dat Simon met Simon wordt aangesproken. Het bijzondere is als die, zeg maar, hij wordt hersteld in zijn persoon en hij wordt hersteld in zijn bediening. En in Handelingen zie je dat Petrus aan het woord is, de rots, de leider van de gemeente. En dat is een prachtige ontwikkeling. Dat heeft alles te maken met datgene wat hem overkomt. Want als de Heer Jezus, zeg maar, hem dan bestraft bij die eerste aankondiging, want er is niemand eigenlijk van de apostelen die zo vaak vermaand is en zelf bestraft is. Ernstig bestraft. In Matteüs 16, vers 21 tot 23, is de volgende situatie. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en van de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden op de derde dag en op de derde dag zou worden opgewekt. En je ziet, wat is de reactie van Petrus? Hij zegt, en Petrus nam hem apart. Hij nam dus Jezus zonder die eigenlijk af. Je moet je de hele situatie eens voorstellen. De Heer Jezus die vertelt, zeg maar, over zijn lijden, wat er gaat komen, waarom dat het nodig is en zelfs over zijn opstanding. En dan neemt Petrus die zegt, oh Jezus, kom eens even hier terzijde. Dit zal over Ik zal er tegenin gaan. Ik zal alles doen dat het niet zo zou zijn. Hij zegt, en Petrus nam hem apart en begon hem te bestraffen. U moet zich voorstellen wat een geestdrift, wat een passie, wat een liefde eigenlijk. Maar ook wat een onbezonnenheid. En hij begon hem te bestraffen, hij bestrafte de Heer Jezus. En hij zei, God zij u genadig, Heere, dit zal beslist niet gebeuren. Ik zal er hoofdpersoonlijk voor zorgen. En hij doet het ook. Die situatie zullen we dadelijk bekijken. Dan pakt hij gewoon het zwaard. Ook weer zo'n onbesuisde situatie, onbesuisde actie. En dan zegt hij, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar wat er gebeurt er dan? Dat Jezus keert zich om, hij gaat met de rug naar Petrus staan en zegt, Petrus, ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van mensen. Niemand heeft Christus in het openbaar zo verloochend als Petrus. Maar er is ook niemand die zo Christus vrijmoedig beleden heeft en erkent als Heer. Wie zegt u dat ik ben? Is er een bepaalde passage in Gods woord. En Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. En die onstuimigheid, die onbezonnenheid, die begint eigenlijk, dat bezint, eer je begint, is totaal vreemd voor Petrus. Die bezint niet voordat hij begint. En weet je, in die hof van Gethsemane, daar komt een enorme menigte, als je dat gedeelte eigenlijk leest, dan is het zo dat er een behoorlijk, ze schatten enkele honderden soldaten, die trekken met Judas op, om zeg maar Jezus gevangen te nemen. En dan is het zo, ondanks die vermaning, hè, want die vermaning die is eerst, dat Jezus zegt, je bent bedacht op de dingen van God en niet op de dingen van mensen en niet op datgene wat God eigenlijk wil met mijn leven. Is het zo dat er enkele honderden soldaten zijn in die hof van Gethsemane en komen hem gevangen nemen. En dan is het zo dat ze dus daar voor Jezus staan. Ik weet niet wat hij gedacht heeft. Met die 100 soldaten tot de tanden toe bewapend. Ik vind het soms komisch. Hij pakt zeg maar zijn zwaard en slaat. Ik denk dat hij hem heeft willen doden. Want dat is niet zomaar even een oor. Dat is niet precies. Dat is een visser. Dat is niet iemand die zeg maar met het zwaard zo handig is dat hij iemand een oor kan afsnijden. Ik denk dat hij hem het hoofd heeft willen afslaan. En dan komt de Heer Jezus gelukkig dat hij zeg maar het oor dan geneest van Malchus. Maar als je die situatie bekijkt, dan snap je niet waar hij aan begint. Want er zijn een paar honderd mensen en hij pakt het zwaard en begint. Dat is gewoon een verloren zaak, maar ik denk niet, hij heeft er gewoon niet aan gedacht. Hij is niet zover in de werkelijkheid dat dat hij ziet, het is gewoon compleet verloren. Waar begin ik eigenlijk mee? Het is eigenlijk een ruwe diamant. Het is een man die gevormd moet worden naar een leiderschap van de eerste christenen. Het is een man die overloopt van zelfvertrouwen. Zonder dat hij zeg maar nadenkt, is het zo dat als u het bent, Heer, en dat is eigenlijk iets, ik vind het prachtig om die dingen te lezen, zeg dan dat ik uit de boot kan komen. En hij stapt eruit. Hij loopt. En dan op een gegeven moment bezint hij en denkt hij, waar ben ik nu mee bezig? En dan kijkt hij zeg maar op de weersomstandigheden en kijkt naar het water en denkt, dat kan eigenlijk niet. En dan begint hij te zinken. Maar wat daar prachtig staat, is terstond, dus op het moment dat hij dus zinkt, terstond greep Jezus hem zeg maar bij de hand. En wat er niet staat, maar wat eigenlijk wel een gevolg is van hoe het er staat geschreven, dat Jezus met hem over het water loopt naar de boot. Kan die weer instappen? Niemand maakt dat mee. Hij wel. Maar hij is wel soms in benauwdheid. en is erg onbezonnen. En dan zie je dat deze man, die vertelt dan op een gegeven moment, dat ligt ook in de lijn van verwachting, dat als iedereen Jezus zou verlaten, hij nooit. In Matthäus 26, vers 33 tot 35 staat, maar Petrus antwoordde en beantwoordde Jezus en zei, al zouden zij ook alle aanstoot aan u nemen. En nu komt dat terug, hè, dadelijk. Als we gaan kijken naar het herstel, dan zegt de Heer Jezus, zegt wat we hebben gelezen, heb jij mij meer lief als deze mensen die mijn leven hebben? Dat gaat naar deze situatie. Want deze situatie dus zegt, van als die allemaal aanstoot aan u nemen, ik niet. Ik zal geen aanstoot nemen. Maar Petrus antwoordde en zei, al zouden zij ook alle aanstoot aan u nemen, ik zal nooit aanstoot aan u nemen. Jezus zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, dat u in deze nacht, dat is dus de dag voordat hij zal worden gevangen genomen, voordat de haan gekraaid zal hebben, mij driemaal zullen verloochenen. En Petrus, haantje de voorste, die geeft lik op stuk. Hij zegt, Petrus zei tegen hem, al moest ik met u sterven, ik zal u beslist niet verloochenen. En ik heb dit er echt bij gezet. Hetzelfde zeiden ook alle andere discipelen. Die waren dus ook niet meer te zien. Hè? Die waren ook allemaal weg. Maar hij zegt, al zou ik met u moeten sterven, dan zal ik dat doen. Hij wil het, maar kan het gewoon niet waarmaken. Als we nu zo kijken van hoe kan het nu zo ver komen dat die de Heer Jezus zo verloochent. Ik heb eens drie passages zo bij elkaar gezet. Ik moet zeggen dat het heeft me... Ik had zo'n passie voor de man. Ik heb zo'n passie voor Jezus. Toen ik deze passages achter elkaar gezet heb, moest ik echt huilen. Want de gebeurtenis die zeg maar eigenlijk gebeurt daar in Johannes 18, die moet het thuis maar eens lezen. Dan is het zo dat de Heer Jezus, die gaat met Johannes, gaat hij naar die binnenplaats en komt hij voor de overpriesters. En er staat dat Johannes noemt zijn naam in zijn eigen evangelie nooit zelf. Er staat de discipelen die de Heer Jezus zo lief had, staat er vaak, die gaat mee. En er staat Johannes, zeg maar de evangelist en Johannes de apostel, die kent de hoge priester Caiaphas. Die kent hij op een of andere manier. En dat betekent eigenlijk dat in dat gedeelte is het zo dat Johannes die gaat dus met Jezus mee en die kan bij die hoge priester komen. En dan ziet hij, Johannes ziet dat Petrus die wil ook naar binnen, maar die mag niet naar binnen. En dan komt Johannes komt terug. Hij zegt dat tegen dat dienstmeisje, laat hem ook gewoon naar binnen gaan. En dan staat er in Johannes 18, vers 17, als hij dan naar binnen wil, dan staat er het dienstmeisje dan, de portierster, zei tegen Petrus, bent u ook niet een van de discipelen van deze mens? Hij zei, dat ben ik niet. En de slaaf en de dienaars hadden een kolenvuur gemaakt. Er komt twee keer een kolenvuur in de hele Bijbel voor. Hier is het eerste. Een kolenvuur. Omdat het koud was en ze stonden zich te warmen. Jezus stond zich bij hen te warmen. En dan is het zo dat... Dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren. Dan gaat die passage in Johannes 18 gaat verder. Dan gaat het over het proces. Wat er eigenlijk, dat oneerlijke proces wat zich afspeelt. Dat zijn die versen tussen 18 en 25. Maar dan pakt het verhaal weer op. En dan staat er en Simon Petrus stond zich te warmen. Ze zeiden dan tegen hem, bent u ook niet één van zijn discipelen? Hij ontkende het en zei, dat ben ik niet. Een van de slaven van de hoge priester, die familie was van hem bij wie Petrus het oor afgeslagen had, zei, Die kan zich natuurlijk dat allemaal herinneren. Dat is familie van Malchus. Dat is die man die dat oor heeft aangeslagen. Die stond toch naast Jezus. Dat is toch degene die zeg maar zo onstuimig tekeer ging. Heb ik u niet met hem in de hof gezien? Petrus dan ontkende opnieuw. En meteen kraaide de haan. En dan vind je in Lucas 22, dat heeft mijn hart echt diep gebroken. In Lucas 22 gaat dit verhaal eigenlijk verder. Er staat maar Petrus zei, mens, ik weet niet wat u zegt, dat is de laatste keer, dat is de derde keer. En onmiddellijk terwijl hij nog sprak, kraaide de haan. En dan is er eigenlijk, dat zie je in het Johannes-evangelie niet, maar in het Lucas-evangelie is Jezus teruggekomen. Hij staat ook in die hof. En dan kraait die derde keer die haan. En dan is het zo dat Petrus die heeft Jezus verloochend. En dan staat er, en de Heere keerde zich om en keek Petrus aan. Dat heeft me zo diep geraakt. De man die zei van, ik zal met u sterven. Wat is dan op dat moment, weet je, als je iemand verloochent en hij is niet aanwezig, dan is er nog een pleister op de wonden. Dan ben je nog dankbaar dat hij het niet gehoord heeft. Snap je? Dan denk je van, ik ben gefaald, ik heb hem verloochend, maar gelukkig weet hij dat niet van. Ik kan het misschien nog op een of andere manier recht trekken. Maar hier zie je eigenlijk, en de Heere keerde zich om en keek Petrus aan. En wat er dan met hem gebeurt, dat moet hartverscheurend zijn geweest. En Petrus herinnerde zich het woord van de Heere. Hoe hij tegen hem gezegd had, voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochend hebben. En Petrus ging naar buiten en huilde bitter. Wat was die toch teleurgesteld in zichzelf. Hoe verschrikkelijk is eigenlijk niet dat moment. En weet u, wilde Petrus, zeg maar Simon Petrus worden, die geweldige leider worden, zoals die de Heere Jezus hem noemde, rots, dan is dit nodig geweest. Ik heb eens nagedacht eigenlijk wat de grote verzoekingen zijn van leiders. Ik heb, leiders die worden echt verzocht in hun trots. Je moet je voorstellen wat er eigenlijk gebeurt, dat deze Petrus, als die als Simon op die eerste Pinksterdag gepreekt had, en 3000 mensen komen tot geloof. In één klap, door jouw prediking, door wie jij toch zo gefascineerd spreken kunt over Jezus. En 3000 mensen komen tot geloof. Die mensen die zetten je op een voetstuk. Die mensen lopen met je weg. Met het karakter wat hij had, was het fataal geworden voor hem. Totaal fataal. En dan zie je eigenlijk dat mensen moeten hem gaan volgen. Dat hij, zoals Paulus, dat ze hem navolgen. En dan is het zo dat vertrouwen wat hij heeft in zichzelf, dat karakter wat zo geslepen moet worden, dat moet nederigheid gaan leren kennen. En door deze situatie zie je wat Petrus leert, is diepe nederigheid. Dat hij kijkt naar zichzelf en hij zegt, ik ben te compleet afhankelijk. En dat is de man, en dat trof me in die hele context zo ontzettend, dat hij in 1 Petrus 5, vers 5 en 6, als hij die hele context eigenlijk bekijkt, dan zie je eigenlijk dat hij zegt in 1 Petrus 5, vers 5 en 8, dan beschrijft hij eigenlijk wat hem is overkomen. Dan begrijp je deze tekst veel beter. Wat hem is overkomen. In 1 Petrus 5, vers 5 en 8 zegt hij, evenzo jongeren, want hij is ook een jongere geweest. Wees aan de ouderen onderdanig en wees alle elkander onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Hij schrijft daar over zichzelf. Hij is hoogmoedig geweest. Hij is totaal hoogmoedig geweest. Hij heeft vertrouwd op zichzelf. En dan zegt hij, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genadig. Verneder u dan, onder de krachtige hand van God. Hij is vernederd onder de krachtige hand van God. Omdat hij u op zijn tijd verhoogt. En dan staat er zo prachtig, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij de duivel gaat rond als een bruilende leeuw. Op zoek naar wie hij zou verslinden. Die leeuw die is erop uit om je hoogmoedig te maken, je te laten vallen, te laten struikelen en uiteindelijk je te verslinden. En weet je, het tweede wat mij erg treft is dat niet alleen dat die, zeg maar, die nederigheid die er moest zijn, maar ook die trots, dat was trots in zijn leven. Hij was trots op zichzelf. Dat was een man met enorme capaciteiten. Hij was ook een man met enorme passie. Die had alles achter zich gelaten om de Heer Jezus te volgen, maar hij was Simon. Simon die volgde Jezus. En de Heer Jezus wilde een Petrus van hem maken, een rots. En dan moet die trots die moet gebroken worden. Dan moet mededogen eigenlijk in komen. Want als die in Lucas 22, vers 31, dan zegt de Heer Jezus tegen hem, en de Heer Jezus zei, Simon, Simon, zie de Satan heeft u alle opgeëist om u te siften als tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Er staat in een andere vertaling, als je tot bekering bent gekomen, versterk dan uw broeders. En weet je, die trots, die moest gebroken worden, omdat hij de man zou zijn die de lammeren zou gaan voeden. Hij zou de man zijn die, zeg maar, de schapen zou gaan leiden. En het is zo indrukwekkend als je dat woord nu bekijkt, van versterkt aan de broeders, dan is dat een woord wat eigenlijk gebruikt wordt als iemand aan bidden is en zijn handen opheft en ik kan zijn handen niet meer hoog houden, dat iemand anders komt om de handen te ondersteunen. Dat is hetzelfde woord wat eigenlijk gebruikt wordt als er dus heel veel vrucht is, dat zeg maar een wijnstok begint te breken, dat er iemand komt om een stok eronder te zetten. En dat versterken, dat Jezus tegen hem zegt, versterkt aan de broeders, dat is de bediening die hij zal gaan uitoefenen, dat is om in alle nederigheid en in diep mededogen mensen te gaan ondersteunen, om hen te helpen om Christus te aanbidden, om hem te helpen om vrucht te gaan dragen, om een stok te zijn onder die wijnranken om vrucht te gaan dragen. En daarvoor is nodig dat zijn karakter, wat een ruwe diamant is, dat dat karakter gevormd wordt en dat er zeg maar nederigheid komt in plaats van hoogmoed. Dat er mededogen komt in plaats van handje de voorste te zijn. En weet je, als je dan kijkt, ik zal zo dadelijk eigenlijk, nu ga ik in op hoe wordt hij hersteld, maar ik geef even kort een korte samenvatting. Dan zie je wie is Petrus en hoe is zijn karakter. Dan zie je dat hij impulsief is, onstuimig, overhaast, meer zeggen of willen dan dat hij kan. Zijn falen, hoe komt het zover? Zelfoverschatting, zelfvertrouwen, echt vertrouwen op Simon. En wat werkt het uit? Wat werkt de Heere God daarin uit? Wat hij daarin uitwerkt is, zeg maar, nederigheid, mededogen. En hij wordt een Petrus. Hij wordt die rots. En de vraag is, hoe wordt dan hij hersteld? En weet u, dit is zo'n zegen om dat met u te delen. Want ik heb me afgevraagd, weet je, hij huilt bitter en dat betekent eigenlijk gebroken in zichzelf, maar ook bitter, bitter teleurgesteld in zichzelf. Hij weet precies wat hij gezegd heeft. Bitter teleurgesteld in zichzelf. En ik vind het ook indrukwekkend dat ik mocht lezen van... De Heere zei, Simon, Simon, zie de Satan heeft u alle opgeëist om u te ziften als staven. Maar ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophoudt. En het prachtige is Jezus teleurgesteld? Nee, hij wist ervan. Hij wist ervan dat het zou komen. Ik vond het zo, zo genezend, zo zegenend. Dat hij wel diep in zichzelf teleurgesteld is. Maar dat Jezus niet teleurgesteld is. Want hij wist, teleurgesteld ben je als je dus van andere mensen een hoge verwachting hebt. En die verwachting, daar voldoen ze niet aan. En dan denk je, ik had echt veel meer van hem verwacht. Ik ben teleurgesteld. Maar Jezus wist dit. En dan zie je eigenlijk iets gebeuren van herstel wat diep zegenend is. En zo dadelijk pas ik dat op je eigen leven toe. Dan is het zo dat in Johannes 21, waar we daarover gelezen hebben, dat begint eigenlijk als volgt, dat Jezus zegt tegen de apostelen, weet je wat, met onze bediening, dat staat er niet zo, maar je kunt het erop uitmaken. Hij zegt, we gaan vissen. Ik pak mijn eigen beroep wel op. Het is gewoon gedaan. De stekker is eruit. Snap je? Ik heb zo gefaald. Ik ga weer vissen. Jezus heb ik zo teleurgesteld, dat wordt helemaal niks meer met mij. En dan is hij aan het vissen en dan vangt hij niks. Hij vangt gewoon helemaal nop. Dan zegt de Heer Jezus tegen hem, gooi het net aan de andere kant uit. En dan vangen ze een aantal vissen wat precies genoemd wordt met het getal. En dan ziet hij iemand op het strand en dan zeggen ze, dat is Jezus. Ze zien dan namelijk, wat zien ze? Een kolenvuur. Moet je eens voorstellen. Daar staat in Johannes 18, vers 18, staat dat de slaven en de dieners hadden een kolenvuur gemaakt. En Petrus stond zich bij hen te warmen. En nu in Johannes 21, je kunt het in de concordantie controleren, staat maar twee keer kolenvuur in de hele Bijbel. Van kaft tot kaft. In Johannes 21, vers 9 staat, toen ze dan aan land gedaan waren, zagen zij een kolenvuur erop. Een kolenvuur met vis. En als ze dan rondom dat kolenvuur staan, en er zijn zeven apostelen bij, dan is het zo dat Jezus die vragen gaat stellen. Het is belangrijk even om te weten dat Jezus al een ontmoeting had gehad met Petrus onder vier ogen. Dat kun je onder andere terugvinden in Lucas 24, vers 34 en 1 Korinthe 15, vers 5 verhaald had. Daar is dus al een persoonlijke ontmoeting geweest met Jezus, alleen onder vier ogen. Daar staat niks van, alleen die ontmoeting staat beschreven na de opstanding. Dus na die verloochening en na de opstanding. Er staat niks over geschreven, alleen dat Jezus Petrus ontmoet. Ja, je kunt je op een hand uittellen waar dat over ging. Dat die relatie hersteld was. Die relatie werd hersteld. Maar nu gaat het om iets anders. Het is namelijk zo, die bediening die op Petrus staat, die staat echt enorm onder druk. Hij gelooft er gewoon zelf niet meer in. En dan gebeurt er eigenlijk het volgende, dat Jezus neemt hem bij het kolenvuur. Daar waar hij hem verloochend heeft, daar komt hij nu weer terecht. En dat is, ik heb dat regelmatig in mijn leven meegemaakt. Daar kun je van terugdeinzen of je gaat met Christus mee. En het bijzondere is dan, wat daar gebeurt, wat je vindt is niet afwijzing. Wat je daar vindt en ontmoet is niet een reprimande. Wat je daar ontmoet is dat hij je brood geeft en geeft je vis. En hij zegt, we hebben een maaltijd. Ik zorg voor je. Ik zorg voor je. Maar dan komt ook de confrontatie. Die confrontatie die bestaat eigenlijk drie keer verloochend. En onder bijzijn van die zeven andere apostelen. Met zes dan, met Petrus bij zijn het zeven. Met bijzijn van die zes andere apostelen en de Heer Jezus. Zegt Jezus tegen hem, hou je van mij. Hou je van mij meer als deze 6 die hier naast je staan, die ook van me houden, houd jij dan meer van mij? Ik ga terug op, als iedereen u zou verloochenen, Heer, ik niet. En 3 keer verloochend en 3 keer de vraag, hou je van mij? Hou je van mij? En weet je, ik vind het zo ontzettend ontroerend. Waarom vind ik dat zo ontzettend ontroerend? Omdat er komt de vraag. Petrus zegt, u weet het, Heer, er zit nog een geheimenis, maar dan ga ik in die woorden van houden van, dat heb ik al eens ooit uitgelegd, maar daar ga ik nu niet verder op in. Maar er staat, zeg maar, dat hij 3 keer zegt, ja, Heer, u weet het. De 3de keer zegt hij, u weet het toch. U kent mijn hart toch. U weet toch alles. En weet u, waarom is die vraag niet zo essentieel? De basis en fundament van lijden van mensen, de basis en fundament van het dienen van de Heer in de gemeente, vindt zijn fundament in de liefde die u kunt uitspreken voor hem. Weet u, als je afwijzing ontmoet, als je valt, als je faalt, dan is het zo essentieel dat je weet, Heer, u weet toch, ik hou van u, maar het breekt me onder de vingers af. Maar ik hou van u, dat is mijn motief. En dan zegt de Heer Jezus, kom, want als je weet dat je van hem houdt, dan is het zo dat je ook weet dat hij van jou houdt. Omdat je weet, dat werd ook zo al gedeeld met elkaar, van de liefde van, we hebben Jezus lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is gewoon een beantwoording van die liefde. En dan durf je ook naar hem toe te gaan. Maar hij brengt je dan ook in de situatie terug opnieuw om je te vergeven. En weet je, als ik nu terugkijk van wat heb ik daarvan, zeg maar, geleerd, dan is het zo dat ik bid eigenlijk voor u. Als je ernstig gefaald hebt. Hè, en sommigen hebben dat in hun leven eigenlijk, hebben ze trouw beloofd en het is er niet van gekomen. Het is gebroken. Er zijn andere dingen gebeurd in je leven. Wat je beloofd of gezegd hebt of nooit van je gedacht hebt. En het breekt je onder de vingers af. Dan is het zo mooi dat Jezus je wil ontmoeten. Dat hij je wil ontmoeten. En hij ontmoet je daar op de plek, als het ware, waar het gebeurd is. Waar het heeft plaatsgevonden. Dat is pijnlijk, maar het is zo essentieel om genezing te vinden. Om te genezen, om het onder ogen te zien en te zeggen, Heere God, het is daadwerkelijk gebeurd. En Jezus zegt, ik heb het geweten. Ik heb het geweten, maar hou je van mij. Want daar komt het op aan. Hou je van mij. Ik maak van jou een nieuw mens en ik ben met jou op weg. Maar hou je van me. En dan zeg je, Heer, ik durf het bijna niet uit te spreken, want als ik kijk dat ik u verloochend heb, als ik kijk dat mijn belofte niet ben aangekomen, dat is een enorme uitdaging. Om dan te zeggen van, ja Heer, ik hou van u, ook al heb ik gefaald. Ik wil u echt zo uitnodigen. Vanmorgen om echt met die last, als je die last kent, om naar hem toe te komen. Om die uitnodiging die de Heer Jezus eigenlijk geeft, van om naar hem toe te komen, diegenen die belast zijn, die echt moe zijn, die gewoon uitgeput zijn. En soms kan dat echt je uitputten. Als je naar jezelf kijkt en je zegt, ik kan het niet waarmaken. Om echt dan te komen in die stilte en in die rust. Ik wil het zo echt zo afsluiten in die stilte. Ik wil even kort bidden. Ik geef Bart dan weer, komen naar voren, Bart. Dat we zo in die rust echt naar een lied mogen luisteren. En dan zal ik zo de dienst afsluiten.